Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
En het eerste thema is werk aan vertrouwen. Bart vertrouwde zijn eigen handen en zijn eigen lijf niet, want die deden gekke dingen met hem. Wat ga jij doen als begeleider als mijn lijf dat soort gekke dingen gaat doen? Hou je me dan tegen of ga je dan weg?
Wat gebeurt er als een team vastloopt? Hoe bouw je opnieuw vertrouwen op in situaties waarin frustratie en angst de boventoon voeren? René van Koningsbrugge neemt je mee in zijn ervaring als systeemtrainer met persoonlijke verhalen en praktijkvoorbeelden die raken. Wat is er nodig om mensen in beweging te krijgen? Luister naar René van Koningsbrugge op CCE Podium. In beweging met vastgelopen teams.
Jij belandt nog eens in de goot. Dat komt niet goed met jou. Jij bent niet zo slim. Dat kreeg ik te horen als klein jochie op de lagere school. Ik geloof in klas 2. Een lerares zei dat tegen mij. Oké, ik was niet zo makkelijk jochie. Ik keek liever naar buiten dan dat ik oplette. Als ik buiten een vlinder zag vliegen of een vogel, riep ik dat luidkeels in de klas. Terwijl we toch echt aan het rekenen waren. Oké, ik was brutaal. Ik was eigenwijs. Maar om nou te zeggen dat ik in de goot zou belanden? Gelukkig waren er ook andere mensen die iets anders tegen mij zeiden. Ik weet nog goed, dat was, dacht ik, in klas 3 of klas 4, was er één leraar die zei wat anders tegen mij. Die zei tegen mij, nee, dat komt goed. Jij kan dat wel. Ik zie hem nog zo voor me staan. Ik dacht toen van, ja, voor hem wil ik wel mijn best doen. En dat deed ik dan ook. Want die opmerkingen van de lerares, die zijn wel bij mij gebleven. Ergens ging ik me er ook naar gedragen zelfs. En waarom zou ik nog mijn best doen als ik dan toch in de goot zou belanden? Maar voor die leraar wilde ik wel mijn best doen. Zo waren ook mijn ouders, die zeiden ook iets anders tegen mij. Die zeiden tegen mij, nee, als je echt iets wilt, dan kun je het bereiken. Ik had al vrij vroeg een beeld gevormd van wat ik wilde bereiken. Eigenlijk wilde ik, net als mijn vader, werken met moeilijke opvoedbare jeugd. Ik kan me herinneren dat hij daar veel en met passie over vertelde. Dat wilde ik ook. Dat was mijn droom. Werken met moeilijke opvoedbare jeugd. Om die droom waar te maken ging ik naar het lager beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs. Ging werken in de complexe zorg. En uiteindelijk ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Dus nee, lerares, dus nee, juffrouw, ik ben niet in de goot beland. Toch hebben die woorden van haar wel impact op mij gehad. Ik heb heel lang gedacht dat ik niet slim genoeg was. Als ik dus terugkijk naar mijn eigen geschiedenis en als ik terugkijk naar mijn ervaringen die ik in de complexe zorg heb gedaan, heb ik me wel vaak afgevraagd, wat moet je nou doen om niet in die goot te belanden? Ik denk dat daar 3 thema's van belang zijn. En het eerste thema is werk aan vertrouwen. Laat ik jullie eerst meenemen naar een praktijkcasus. Toen ik nog als groepsleider werkte in de zorg, werkte ik, nou laten we hem even Bart noemen, werkte ik met Bart. Een verstandelijk beperkte man die eigenlijk 24 uur per dag leefde met angst, met stress, met spanning. En die angst en die stress en die spanning, dat uitte zich in een heel hoge mate van zelfverwondend gedrag. En zelfs zover dat hij niet meer durfde te eten of te drinken. Maar ook met fysieke agressie. Naar zichzelf, maar dus ook naar anderen. Bart vertrouwde daarbij zijn eigen handen en zijn eigen lijf niet. Want die deden namelijk hele gekke dingen met hem. Zijn handen grepen naar haren. Naar haren van begeleiders. Maar zijn handen grepen ook naar hele scherpe voorwerpen. Waarmee hij zichzelf beschadigde. Of zelfs zijn hoofd zocht scherpe punten op waarmee hij zichzelf kon beschadigen. Hij wilde dit niet, maar het gebeurde hem wel. Ook met zijn voeten schopte hij bijvoorbeeld tafels omver. Of schopte hij anderen omver. Bart vond het daarbij lastig om begeleiders te vertrouwen. Wat ga jij doen als begeleider als mijn lijf dat soort gekke dingen gaat doen? Hou je me dan tegen of ga je dan weg? Maar begeleiders vertrouwden Bart ook niet. Dadelijk pakt hij mij bij mijn haren of gaat hij mij schoppen. En uiteindelijk vertrouwden begeleiders zichzelf ook niet meer. gaat mij dit lukken? Kan ik dit nog wel aan? Dus eigenlijk kan je zeggen dat eigenlijk bij iedereen het ontbrak aan vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander, maar ook vertrouwen, komt dit nog wel goed? En als dat maar lang genoeg duurt, dan ontstaat er vanzelf stress. Ontstaat er angst. Even terug naar Bart. Als Bart zich op die manier zelfverwonderd gedrag vertoonde, dan brachten wij hem naar bed. En dan legden wij hem vast in bed. Dan kreeg hij Zweedse banden op, Zweedse slotjes kreeg hij om te maar te voorkomen dat hij zich nog niet nog meer ging beschadigen. En de volgende dag, dan haalden we hem weer uit bed. Maakten we die slotjes los, ging zijn beschermende kleding ging uit. En dan stapten we de dag weer in. Probeerden we de dag weer op te pakken. Soms met flinke stress en spanning, ook bij begeleiders. Eigenlijk probeerden we weer de ritme van de dag op te pakken. Als opstaan, douchen, eten, elke dag maar weer opnieuw. En ondanks de directe nabijheid van zijn begeleiders, want hij kreeg dan 1-op-1, we zaten naast hem op de bank, vertrouwde hij toch zijn omgeving niet, vertrouwde hij toch zijn lijf niet. Want die bleven dat soort gekke dingen doen. In die periode leek de situatie uitzichtloos. Leek herstel, ontwikkeling, leek onmogelijk. Was menswaardigheid heel ver te zoeken en angst en stress voerden de boventoon. En het gekke was dat Bart het wel van elkaar kreeg om mensen aan zich te binden. Hoe hij dat deed, weet ik niet zo goed, maar we gingen voor hem wel door het vuur. We zochten de grens op, of eigenlijk gingen we onze grens te boven. En toch gingen we met hem aan de slag om dat vertrouwen op te bouwen. Maar hoe doe je dat? Hoe bouw je vertrouwen op? Eigenlijk heel simpel hebben we gezorgd voor een hele reeks aan succeservaringen. Succeservaringen door hele normale dingen met hem te doen. Maar wel samen met hem te doen. Dus dat wil zeggen samen eten. Samen wandelen. Samen koffie drinken. Zo zetten wij bijvoorbeeld een tafel in zijn kamer en gingen we samen met hem eten. Dus wij aten mee. En we gingen samen tafel dekken. Dat ging heel lastig, maar uiteindelijk ging dat wel steeds beter. Maar wat er ook gebeurde, we pakten altijd het ritme van de dag weer op. Met een heel belangrijk uitgangspunt. Je hebt altijd een ander nodig. En dat geldt zowel voor Bart, maar dat geldt ook voor ons. Om die succeservaringen te ervaren, zeg maar, zijn eigenlijk twee dingen van belang. Het eerste is omdat vertrouwen wel samen op te bouwen. Samen tot succes te komen. Samen, in dit geval met Bart, het gaat ons lukken. Want dan bouw je pas zelfvertrouwen op. En de tweede is, ik benoemde het net al even, herstel het ritme van de dag. Zorg ervoor dat dat ritme heel voorspelbaar is. Met betrouwbare begeleiders die ook gewoon elke dag hetzelfde doen. Nou, dat klinkt weer heel simpel om dat neer te zetten, maar dat was het niet in de praktijk. Maar stapje voor stapje kregen we steeds meer succeservaringen. Kreeg Bart ook steeds meer succeservaringen. En langzamerhand groeide het vertrouwen met hele kleine stukjes. En groeide ook het vertrouwen in zijn eigen lichaam. En dat wil zeggen dat Bart soms op de bank kon zitten zonder dat de begeleider ernaast zat. En dat niet tegelijk zijn lijf gekke dingen deed. En langzaam groeide dus ook ons vertrouwen. Ook wij kregen er weer, ik zou bijna zeggen lol in, maar ook vertrouwen in, hey, wacht even, het komt goed. Van belang bij dat werken aan vertrouwen is dat je elkaar vragen stelt. En dat je eigenlijk daarmee een foto maakt van de huidige situatie. En ik noem dat wel eens denkvragen. En die denkvragen zijn bijvoorbeeld, welk gedrag zien we nou als we kijken naar de cliënt? Of als we kijken naar die omgeving? Wat zien we aan gedrag bij de cliënt? Maar ook welke betekenisverlening geven we daarbij? Maar ook, wat zijn onze ervaringen nou bij de cliënt en wat hebben wij nodig? Het zal je verbazen, of zal je misschien niet verbazen, dat mensen verschillend kijken en verschillend denken over die huidige situatie. En de kunst is eigenlijk om een scherp beeld te krijgen van die huidige situaties. En als die onscherp is, dan zul je met elkaar die vragen goed moeten beantwoorden. En de kunst is om dat beeld steeds scherper te krijgen. Want hoe ga je nou als begeleider voorspelbaar en betrouwbaar zijn als je verschillend naar die huidige situatie kijkt? Bijvoorbeeld als je bedenkt over wat de cliënt echt nodig heeft. Als je daar verschillend over denkt, ga je ook echt andere dingen doen. Dus die denkvragen helpt je om dat beeld goed scherp te krijgen. Waarbij de waarheid niet bestaat. Want het is tenslotte maar net hoe je denkt of hoe je kijkt. Wat leuk is, is om die verschillende waarheden van een team bijvoorbeeld, om die eens te inventariseren. En die eens op een flip over te zetten. En elkaar vragen te stellen. En vragen te stellen over hoe denk jij nou en hoe kijk jij nou. Dus krijg overeenstemming over wat die cliënt echt nodig heeft. En wat we zien. Waarom die zich gedraagt. Waarom doet hij nou zoals hij doet. Wat heeft hij echt nodig. Bij Bart was dat, om even terug te komen op die casus. Bij Bart was dat, dat hij altijd iemand anders nodig had om hele normale dingen te kunnen doen. Om tot handelen te komen. Dat vertrouwen opbouwen is één. En in dat vertrouwen opbouwen hebben we succeservaringen opgedaan, hebben we het ritme hersteld. Maar er is nog iets van belang, om niet in de grote belangen. En dat is werk aan perspectief. Een tijd terug was ik betrokken bij een cliënt, laten we haar Nadia noemen. Een verstandelijk beperkte vrouw, een wat oudere vrouw, die veel alleen op haar kamer zat. Alleen in een lege, kale kamer. Zij schoof over de grond heen. At zand op, in plaats van dat ze normaal eten opeten. Eten gooide ze weg. Ze trok haar kleren uit. Ze trok haar schoenen uit. En als ze buiten was, gooide ze die schoenen over het hek heen. Ook die situatie was dus uitzichtloos. Leek herstel weer onmogelijk. Ze kwam wel veel buiten. Begeleiders namen haar mee naar buiten. En ze had ook enkele uren dagbesteding. Maar ook dat ging moeizaam. Ook dat ging gepaard met chaos, met stress, kleren uitgooien, spullen kapot maken. Medewerkers gingen vol voor haar, maar ze hielden het niet allemaal vol. Stel je zo'n leven eens voor, dat je in een lege kamer zit, uitzichtloos. Er komt geen verandering, het blijft uitzicht, geen perspectief, geen vooruitgang. Ik denk dat ieder mens perspectief en richting nodig heeft. Perspectief vertelt je iets waarom je wilt veranderen, richting geeft aan waar je naartoe wilt. Zonder perspectief, geen richting, zonder richting ontstaat er chaos en stress. En bij chaos en stress ontstaat er probleemgedrag. Even terug naar dat team. Dat team was ervan overtuigd dat perspectief, ontwikkeling, vooruitgang, dat dat onmogelijk was. Ze waren al heel lang in die casus met haar bezig. Maar ik heb zelf mogen ervaren als klein jochie dat een droom of een perspectief je verder kan helpen. Mijn droom was het werken met moeilijk of voetbare jeugd. Maar wat zou dat dan voor Nadia zijn? Wat zou haar droom of perspectief zijn? Een medewerker vertelde mij dat zij vroeger altijd naar het voetbalstadion ging. En dat ze toentertijd alle spelers uit haar hoofd kende. Kon je bijna niet voorstellen als je inzoomde op haar in de situatie die toen was. Maar dat deed ze vroeger wel. Ik heb dus in dat team neergelegd. Zou dat niet een mooi perspectief zijn? Dat zij weer naar het voetbalstadion gaat. Nou, je kunt je voorstellen dat ze daar niet zo enthousiast over waren. Sterker nog, daar zat behoorlijk wat weerstand op. Hoe kun je het in je hoofd halen? En toch hebben we stappen gezet richting dat perspectief. Maar hoe doe je dat nou? Hoe hebben wij het team zover gekregen dat ze ook enthousiast aan het perspectief wilden werken? Hoe hebben we dat gedaan? Nou, als eerste heb ik met het team geprobeerd om die foto scherp te krijgen van die huidige situatie. Wat zien we nou als we inzoomen op haar gedrag? Als we zien hoe zij in haar kamer leeft, wat zien we dan? Wat denken we wat zij nodig heeft? Dus dat beeld werd samen met dat team werd dat steeds scherper. En we hebben als tweede stap dat ritme van de dag weer hersteld. Dus ook met haar zijn we weer hele normale dingen gaan doen, maar ook weer samen. Dus ook bij haar hebben we dat tafeltje in haar kamer neergezet. In het begin gooiden ze echt allemaal met eten. Maar langzamerhand gingen ze mee eten met begeleiders. Heeft best lang geduurd, maar stapje voor stapje hebben we dus ook bij haar en bij het team dat vertrouwen opgebouwd. Dus men werd al wat enthousiaster. Tegelijkertijd heb ik met hun gesproken over dat perspectief. Dus ook daar heb ik vragen gesteld. Wat denken jullie dat Nadia nou echt nodig heeft? Wat denken jullie wat haar droom is? En eigenlijk hebben we het dan over het einde. Wat willen we aan het einde met haar dan bereiken? Dat beeld werd steeds scherper. En we kwamen erachter, en het team kwam erachter, dat ook Nadia een perspectief nodig had om vooruit te komen. En we kwamen erachter dat naar het voetbalstadion gaan, dat was niet het doel op zich. Nee, het doel was dat zij weer zonder stress en zonder spanning weer normale dingen kon doen. Desnoods samen met mijn begeleider. Maar dat beeld, het perspectief, werd wel naar dat voetbalstadion. Maar hoe doe je dat nou? Hoe stel je nou zo'n perspectief vast? En hoe heb ik dat met dat team gedaan? Wat ik vaak doe, is dat ik begin bij de droomvraag. En de droomvraag, die is als volgt. Stel, we zijn aan het einde van het traject. Wat hebben we dan bereikt met z'n allen? En probeer dat eens in één zin, in een korte zin neer te zetten. En schrijf dat eens op een flap over. En dat laat je het hele team doen. Het zal je misschien verbazen, maar vaak worden er dingen opgeschreven die absoluut reëel zijn. Het zijn vaak hele reële dromen. Kies er eens als team één. En stel daarmee het perspectief vast. Dus eigenlijk in deze stap creëer je een foto of een beeld van die toekomst. En voor Nadia was dat dus dat naar het voetbalstadion ging. Samen naar het voetbalstadion. En daarvan genieten. Dus we hebben een foto gemaakt van de huidige situatie. We hebben een foto gemaakt van waar we naartoe willen. Het perspectief, onze droom. Eigenlijk hebben we nu nog maar één ding te doen. En dat is van die foto's een film maken. Doen. En bij doen is start de beweging en hou vol. Om een beweging te starten moet je een plan maken. Moet je een plan ontwikkelen. Dus deze stap zegt vooral iets over hoe gaan we dat dan doen. En dat geeft ook weer beginnen met vragen. Hoe gaan we dat perspectief richting geven? Hoe gaan we dat perspectief dan vormgeven? Wat hebben we daar dan voor nodig? Wat zijn onze doelen? En de meest simpele is altijd wie doet wat. En waarbij de ene cliënt wellicht andere vragen oproept dan de andere cliënt. Maar dat doen is wel gericht op samen. Samen succeservaringen doen en samen toewerken aan dat perspectief. Van belang bij een beweging starten en een beweging in gang houden, is dat je soms de druk opvoert. En druk opvoeren wil zeggen dat je soms iets doet wat onmogelijk lijkt. Onmogelijk lijkt. Of wat misschien weerstand oproept. Maar we gaan het wel doen. Want zonder druk opbouwen gebeurt er niet zoveel. Als we meer van hetzelfde doen, als we blijven doen zoals we aan het doen waren, komt er ook geen ontwikkeling op gang. Dus je zult af en toe de druk moeten opvoeren. Moet je iets anders doen dan je gewend bent? Moet je misschien zelfs wel ongehoorzaam zijn? Net zoals ik vroeger dat deed. En als de omgeving dan met weerstand reageert, nou weet je eigenlijk dat je op de goede weg zit. Dan gebeurt er namelijk iets. Hou vol. Dat samen doen, dat organiseren, keuzes maken, het doen, dat klinkt ook weer heel simpel. Ik denk wel dat daar drie dingen van belang zijn. Het eerste is, ondersteun elkaar onvoorwaardelijk. En ondersteunen elkaar onvoorwaardelijk wil eigenlijk zeggen, ik ben oké en jij bent oké. En als je daaraan twijfelt, zul je dat met elkaar moeten bespreken. Hoe lastig ook, zeker in dit soort casussen. Het tweede is, herhaal het perspectief. En herhaal het perspectief voortdurend. De waan van de dag lijkt misschien belangrijk. Nee, dat perspectief is leidend. Niet de waan van de dag. Ook dat, hou vol. En alles wat je doet, moet eigenlijk kloppen bij dat perspectief. Want dan doe je het juiste. En de derde stap is, sta stil bij successen en teleurstellingen. Teleurstellingen vertellen iets over wat je achter wil je laten, waar je niet zo trots op bent. Successen wil zeggen, hey, wat gaat er wel goed? Waar zijn we wel trots op? Zet die naast elkaar en leer daarvan. Dat geeft je zicht op wat je meer moet doen om meer succeservaringen te halen. En vier die successen. Dat vieren van successen geeft je namelijk energie. Die heb je heel hard nodig om het vol te houden. Even terug naar de casus van Bart. Bart zijn perspectief was dat hij zonder stress en zonder spanning weer gewoon normale dingen kon doen. Als misschien wel koffie drinken of zelf eten. Als team, toen we met Bart aan de slag gingen, hebben we ons vele vragen gesteld. We hebben geprobeerd antwoorden te geven. Die antwoorden soms ook wel gevonden. Zijn we gevallen? Zijn we weer opgestaan? Maar we hielden wel vol. Ik zal nooit vergeten dat ik samen met een collega stond ik in de keuken. En wij keken op de groep en Bart zat op de bank. En Bart zat daar zoals hij altijd op de bank zat. Op het puntje van de stoel, zijn rug recht, licht heen en weer wiegend en zijn handen over zijn benen strijkend. Dat deed hij altijd om wat contact, wat grip te houden op zijn eigen lijf. Maar hij zat daar wel met een glimlach. Het ging goed met hem. Hij was ontspannen. En wij hoefden niet naast hem te zitten. Wij stonden daar in de keuken. En op afstand konden we hem duidelijk maken. Kom goed, Bart. We houden je in de gaten. Komt goed. En we zitten wat te kletsen en tot onze grote verbazing staat hij op van de bank. En loopt langs ons heen. En hij loopt zo naar buiten toe. En dat was bijzonder, want meestal moesten we echt wel naast hem zitten en hem samen met hem opstaan. Maar hij deed het nu zelf. En hij liep naar buiten en hij liep naar de schommel. En daar ging hij op zitten. En tot onze nog grotere verbazing stond hij op een gegeven moment op en liep hij naar de tafel toe. En daar stonden kopjes en daar stond een koffiekan. En wat deed hij? Hij schonk koffie voor zichzelf in. En dronk dat op. Zijn lijf deed weer normale dingen. Als koffie drinken. Perspectief en ontwikkeling is altijd mogelijk. Ook als het onmogelijk lijkt. Dank u wel.